Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die het trouwen houdt tot in der eeuwigheid. En die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 42, daarvan de versen 1 en 5. Psalm 42, vers 1. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. En ook het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven. De versen 1 en 5 van Psalm 42.
Thank you.
worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord uit de Bijbel, uit het laatste boek van de Bijbel, Openbaring van Johannes, daarvan het 21ste hoofdstuk, de eerste 8 versen. Wij noemden nu Openbaring 21 vanaf vers 1 tot en met 8. Maar stellen wij ons eerst onder de eisende belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 48, daarvan het 6e vers, want deze God is onze God.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nu Openbaring 21, vers 1 tot en met 8. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeiden: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. En ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. En die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, hetwelk is de tweede dood. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 69, daarvan de versen 13 en 14. Dat is onze collectezang: de Heere zegene u en uw gaven, in bijzonder ook de gaven voor Stichting De Haven. Vers 13, dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vrome strelen. En vers 14, gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. Psalm 69, de versen 13 en 14. gemeente, de tekstwoorden voor deze dienst kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 21, de eerste 8 versen. En ik lees u alleen nog het eerste vers voor. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. We worden met deze tekstwoorden bepaald bij de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En met de hulp van de Heere staan we stil bij drie gedachten. Ten eerste het fundament voor deze belofte. En daarvan lezen we in vers 1 en 2: het fundament rust op het welbehagen van God, op de toezeggingen van God, op de arbeid van het Lam en van zijn bloedverdiensten. De tweede gedachte, de heerlijkheid van deze belofte. Want in de versen 3 tot en met 6 krijgen we als het ware een inkijkje in wat die belofte inhoudt. En onze derde gedachte, de drang bij deze belofte. Dat is een drang voor degene die bij het Lam horen om moed te houden en te overwinnen door Christus. En tegelijk zullen we ook afsluiten met vers 8. Want daar gaat het over degenen die bij de draak horen. De draak zoals we die in de diverse hoofdstukken van Openbaring tegenkomen. Dus, de belofte van een nieuwe hemel en van een nieuwe aarde. Ten eerste het fundament van de belofte, onze tweede gedachte, de heerlijkheid van deze belofte en onze derde gedachte, de drang bij deze belofte. Het fundament. Gemeente, het is maar een heel klein stukje uit het boek Openbaring dat ik vanmorgen met u overdenk. Maar het staat in een zeer troostvol hoofdstuk. En te midden van alles wat er momenteel ook in deze wereld gebeurt. Een wereld van zoveel verdriet. Zoveel wonden, zoveel rouw, zoveel slachtoffers. En het einde daarvan, dat is nog niet in zicht. En als we door een geschonken geloof een ogenblik mogen verder zien, dan gaat het toch eeuwig goed. Want het gaat toe naar een nieuwe hemel en naar een nieuwe aarde. En ik hoop dat deze woorden u, jou, vanmorgen tot grote troost mogen zijn in de strijd hier beneden. Johannes mag opnieuw zien. En hij heeft al zoveel mogen zien. Hij heeft al zoveel openbaringen ontvangen daar op het eiland Patmos. Hij was daartoe verbannen door de wrede keizer Domitianus toen hij 90 jaar oud was. En wat heeft hij veel mogen zien? Dat had de vijand niet verwacht. Veel oordeelsgezichten, maar ook heel veel troostgezichten. En één van die troostgezichten ligt nu open voor ons. En ik zag. Gemeente, als ik vandaag hier in de stad in het voorbijgaan aan willekeurige mensen zou vragen, wat is nou eigenlijk uw hoop? Wat is nou jouw hoop? Uw troost, uw houvast in dit troosteloze leven. In een wereld vol van verdriet, van oorlog, van terreur, doodslag, aanslagen, aardbevingen, hongersnood. Moet ik verder gaan? Wat is dan uw houvast? Welke antwoorden zouden de mensen dan geven, denkt u? En als ik dan de volgende vraag zou stellen. Verwacht u leven? Verwacht u een zalig leven? Verwacht u een leven na dit leven? Nou, veel mensen zouden dan natuurlijk zeggen. Natuurlijk niet. Na de dood, dan is het afgelopen. Dood is dood. Er is nog nooit iemand teruggekomen. Waar hebt u het over? Als je doodgaat, dan heb je het gehad. En daarom moet je uit het leven halen wat er uit te halen valt. Natuurlijk, je moet natuurlijk wel je best doen. En je moet ook goed zijn voor elkaar, want anders wordt het een rommeltje. Maar dat is het dan ook wel. En zelfs een vrijzinnig theoloog zei eens, als ik maar herinnerd word bij de mensen. Nee, ik geloof niet in een hemel of in een hel. Ik geloof ook niet in een leven na dit leven. Dat is voor mij een gepasseerd station. Maar als ik maar in gedachten van mensen herinnerd word als iemand die iets voor de mensen heeft kunnen betekenen, dan is het genoeg. Wat is dat schraal? Wat is dat arm? Vindt u ook niet? Wat een rietstaf. Het heeft helemaal niets te betekenen. Men staat troosteloos. Dat betekent zonder troost in dit leven. Men heeft geen stevig houvast voor de toekomst. En straks sterven zonder troost. Maar ik ga dezelfde vraag nu ook aan kerkmensen stellen. Aan u allemaal, aan jou, aan u. En u vraagt het ook aan mij. Wat is nu vandaag? Wat is dan morgen, overmorgen? In het licht van het hele wereld gebeuren en in het aangezicht van de dood, in het aangezicht van mijn dierbare Christus, die bijna terugkomt op de wolken, wat is dan uw enige troost? In leven en in sterven. Mag ik, mag u, mag jij dan getuigen en zeggen dat u niet meer van uzelf bent, maar van uw getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, dat hij u gekocht heeft met zijn dierbaar bloed, en dat u daarom met ziel en lichaam zijn eigendom bent, eeuwig leven, eeuwig veilig, is dat uw troost? Want dat is uitzicht, dat is verwachting. En dat uitzicht, dat mag Johannes hebben. Leest u maar mee. En ik zag, zoals Mozes in het Oude Testament het beloofde land Kanaan mocht zien, zo mag Johannes steeds weer zien, schrijven. En het staat er tientallen keren in het Bijbelboek Openbaring. En ik zag, zien dus. Hij mag opnieuw iets zien van de heerlijkheid, van die aanstaande is. De heerlijkheid van de toekomst. Hij krijgt een uitzicht, hij krijgt een vergezicht van het hemelse paradijs van God. Dacht u dat Gods kinderen, de ware christenen, hier op de aarde zonder troost zouden zijn? Dan heeft u nog nooit iets begrepen van het christenleven. Want bij ogenblikken laat de Heere, door het geschonken geloof, iets zien van de erfenis die is weggelegd voor degenen die zijn verschijning hebben liefgehad. Calvijn die zegt dat de hoop is op het eeuwige leven, dat het de hoop is op het eeuwige leven die de pelgrim staande houdt tijdens zijn pelgrimage hier op aarde. Mij is straks een beter lot bereid. Wat zeg ik? Ik mag het reeds zien door de wereld weeën heen. Mijn heilzon is aan het dagen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel, jongens en meisjes, dat is de hemel die jullie kunnen zien. De zon, de maan, de sterren, het universum. En de eerste aarde, die waren voorbij gegaan. En dan in vers 2 lezen wij, en ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. Er komt dus iets nieuws aan. Totaal nieuw. Er zal een grote transformatie plaatsvinden. Alles wordt nieuw. Hoe zal dat dan gaan? In het eerste gedeelte van vers 2 staat namelijk dat het nieuwe Jeruzalem, de heilige stad van God, zal nederdalen vanuit de hemel. En weet u wat dat betekent? Het is door niets en door niemand tegen te houden. Welke krachten en welke machten, welke machthebbers er ook zijn in deze wereld, en er nog zullen zijn, ze kunnen werkelijk helemaal niets uitrichten. Het komt eraan. Het welbehagen des Heren, dat zal gelukkiglijk voortgaan. Het koninkrijk is er en het wordt ook opgericht. Waar? In zondaarsharten. Het koninkrijk is daar waar het volmaakte zal zijn. God, alles en in allen. En dat koninkrijk zal ook zeker komen. En waarom weten we dat nu zo zeker? Omdat God dat heeft gewild. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Van eeuwigheid. Want Jesaja heeft het al gezegd in de schrift. Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen, die zullen niet meer gedacht worden. En die zullen in het hart niet opkomen. En Petrus, die schrijft het ook in zijn brief. Maar wij verwachten naar zijn belofte. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. In de welke gerechtigheid woont. En Christus heeft zelf gesproken van dat koninkrijk dat aanstaande is. Dus dat koninkrijk dat zal eraan komen. Omdat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest dat willen. En het is gegrond in de beloften van God die nooit zullen falen. Die in Christus Jezus ja en amen zijn. Dan neem ik u nog eventjes mee naar vers 2b. Toebereid als een bruid die voor een man versierd is. Het komt eraan. En waar de verloste gemeente voor eeuwig in de heerlijkheid zal delen, is dat een werk van het Lam van God. Dat zijn kerk zo lief heeft gehad met een eeuwige liefde. Die zijn gemeente in zijn handpalmen heeft gegraveerd. Voor wie hij zich heeft laten doornagelen op de kruisheuvel van Golgotha. En waar hij het uitgeroepen heeft, het is volbracht. Gemeente, veel mensen die vinden het boek Openbaring eigenlijk een beetje eng. Een beetje moeilijk ook. En natuurlijk, er staat ook heel wat in. Over gerichten en over oordelen enzovoorts. Maar toch, het is toch een troostboek. Want de laatste hoofdstukken, die tekenen ons waar het op, voor de gemeente van God op uit zal lopen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor een man versierd is. Wat zal dat er heerlijk uitzien? Verwacht van mij vanmorgen geen omschrijving ervan. Er zijn altijd mensen en sekten geweest die kunnen vertellen hoe het er allemaal uit zal zien. Maar het boek Openbaring gebruikt beeldtaal. Een taal die niet zo eenvoudig is om het allemaal uit aan te wijzen en te duiden. Maar wat ik wel kan zeggen, het zal veel heerlijker en veel zaliger zijn dan wij, dan u, dan jij ooit kan vermoeden. En hoe zal dat zijn? Nou, dat staat in vers 5. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. En daar zal God zorg voor dragen. Zal dan heel de schepping worden afgebroken? Wat denkt u, zal de schepping teniet worden gedaan? U begrijpt vast wel dat er verschillende meningen zijn over dit tekstgedeelte. Maar wij gaan mee met die verklaarders die leren, God heeft zijn schepping nooit prijsgegeven. En dat zal hij ook niet doen aan het einde der tijden. We hebben van het paradijs van God een woestijn gemaakt. En van de eerste wereld die zo vol was van troost, een tranendal. Maar het wordt anders, want het komt eraan. En nergens lees je dat God zijn schepping heeft prijsgegeven, gemeente. En daarom mogen we hier nog vanmorgen ook met elkaar in zijn huis zijn. U had nog eten en drinken, u had gezondheid om naar de kerk te komen. Dat alles is in zijn voorzienigheid. Zijn bestel, zijn zorg, zijn trouwe zorg en ondersteuning. Want hij onderhoudt. En met eerbied gesproken, de Heilige Geest die wordt in het voorjaar uitgezonden. En dan verandert het gezicht van het aardrijk van de aarde. En het wordt als het ware een heerlijke lusthof. Zo zien we dat toch? Alles lijkt doods en dood. Maar dan spruit het nieuwe leven uit. En zo zal het ook zijn bij de nieuwe schepping. Dan zal ook de aarde vernieuwd worden. En die zal weer volmaakt worden. Ik las bij een verklaarder. De grote schepper en formeerder zal door de Heilige Geest elke steen van dat godsgebouw door zijn handen laten gaan. En ontdoen van alle vuilheid, van alle zonde en alles wat naar de aarde ruikt. Zelfs ook de dampkring, dat is de eerste hemel, zal hij ontdoen van alle vuilheid, ongerechtigheid en zonde. En hij zal de hele wereld ook ontdoen van alle leed en verdriet. Maar zie, ik maak alle dingen nieuw. Gemeente, op de eerste bladzijde van het Bijbelboek Genesis. Daar lezen we van die heerlijke wording van de hemel en van de aarde. Zou er voor mij, de almachtige God, de dierbare Zoon en de dierbare Heilige Geest die zweefde over de wateren, iets te wonderlijk zijn? Te wonderlijk om alles nieuw te maken? Wat zal dat zijn, gemeente? Geen geweld meer. Je hoeft niet meer bang te zijn op straat. Geen ruzie meer, geen echtscheidingen meer, geen familievetes meer, geen ziekbedden. Moet ik verder gaan? Wat zal het toch zijn? Alles nieuw. Alles ontdaan van alle goddeloosheid. Ontdaan van al het aardse, van al het verderfelijke. Van alle verdriet, van alle nood en verzorg en angst. Maar het zal gebeuren. En de zee was niet meer. De zee was in de oudheid een symbool van dreiging. Een dreiging van de beesten, van het overweldigende kwaad, van de kracht, de macht die uit de zee kon opkomen. En het zal er niet meer zijn. Er zullen ook geen natuurrampen, geen watervloeden meer zijn zoals in 1953. En de zee was niet meer. Dat is het heerlijke. En het komt eraan door niets en niemand tegen te houden. Daar word ik zo door getroost. U ook? Het zal gebeuren. Verankerd in de drie enige God. In zijn belofte en in de bloedverdiensten van zijn Zoon, Jezus Christus. Voor wij nadenken over onze tweede gedachte gaan we zingen uit Psalm 72. Daarvan het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen en de heuvels heilig recht. En wat er verder volgt uit Psalm 72, daarvan het tweede vers. Als tweede de heerlijkheid van deze belofte. Wij kunnen natuurlijk allerlei gedachten hebben over hoe het er straks allemaal uit zal zien. En daar zullen Gods kinderen weer wonen naar zijn raad. Maar weet u wat dan het allerheerlijkste zal zijn in die totaal vernieuwde situatie? Dat lezen we in vers 3. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, ziet, de tabernakel van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Wijdendominee G. Boer zegt in een van zijn geschriften, waar is het paradijs? Daar waar Christus is. En waar is de hemel? Dat is daar waar Christus is. En Rutherford zegt, neem Christus weg en de hemel is geen hemel. En een nieuwe aarde zonder Christus, die zal zo leeg zijn. Wat is dus het heerlijkste op die nieuwe aarde? Immanuel, God met ons. In het Oude Testament zien we bij de tabernakel dat God wil wonen bij zijn volk. God wil in gemeenschap treden met zijn volk. Hij wil het volk zijn nabijheid doen ervaren. En u weet hoe bijzonder en hoe vol van genade dat was. Want hoe wreed is de harmonie tussen de hemel en de aarde verstoord door dat vreselijke wat we lezen op de eerste bladzijden van Genesis. Wreed verstoord door die ontzaglijke zonde, waardoor de dood, de verlorenheid in de wereld is gebracht door ons. Wat een eeuwig wonder dat deze verstoring is opgeheven door Jezus Christus, de tabernakel, in wie de Vader al zijn lust en al zijn welbehagen heeft. Want hij is de middelaar Gods en der mensen, Immanuel, God met ons. Kent u hem en ken jij hem ook? Het is niet de bedoeling om nu de mensen in allerlei vakjes in te delen. En toch, een klein beetje wel, in twee grote vakken. Ik bedoel dat eerbiedig en heel bewogen. Maar u hoort bij Christus of u hoort er niet bij. Er is geen tussenweg. Veel mensen vinden het niet zo fijn als je zo preekt. Want er zijn toch ook ernstige mensen, zoekende mensen. Hij of zij is toch niet helemaal onverschillig. Ja, dat maken wij ervan. Maar ik heb hier een Bijbel en die leert, 1 Johannes 5 vers 12, die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Geliefde gemeente, door het geschonken geloof in het uur van de wedergeboorte, van levendmaking, van inwendige roeping, waar u de woorden van God in uw hart hebt verstaan, bent u met hem verbonden. En die band die kan nooit meer verloren gaan. Die gaat mee over de grafkuil heen. En de liefde die in het hart werd uitgestort, die is sterker dan de dood, harder dan het graf. U mag hem, die u zo uitnemend heeft lief gehad, ook lief hebben. Omdat hij u eerst heeft lief gehad. Hebt u hem lief, deze dierbare Christus? Hebt u hem lief, Immanuel, God met ons, deze God voor ons en bij ons en in ons en met ons? Dan lees ik in Romeinen 8 dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Is hij ook uw, is hij ook jouw, Heere? Wat zijn zij die zijn eigendom zijn, gelukkige mensen, gemeente. Ze mogen door het geschonken geloof hier gemeenschap oefenen met Christus. Ze mogen op hem zien, uit hem bediend worden en deel krijgen aan de weldaden die hij heeft verworven. Deel hebben aan zijn gerechtigheid, aan zijn heiligheid. Want alles wat aan hem is, dat is toch gans begeerlijk. Maar toch, hier op aarde wonen we ook nog uit van de Heere. Het is hier nog een pelgrimage, een woestijn. Het is hier nog geen hemelse werkelijkheid. Maar die komt eraan, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En dan zullen we altijd met en bij de Heere mogen wezen. En dan zullen we verzadigd worden met zijn goddelijk beeld. En dan zullen we eeuwig de dierbare Vader, de Zoon, de Heilige Geest mogen danken. En dan zullen we de kronen werpen voor de voeten van het Lam, om eeuwig uit hem bediend te mogen worden. U en jij ook. God zal bij hen zijn en hun God zijn. Ik las bij een verklaarder waar twist en wrok verdwijnt. Daar zie ik toch echt naar uit. Dan is er geen ruzie meer. Ook niet onder allerlei voorgangers of kerken, niet onder de kinderen van God. Dat is allemaal weg. En daar is de gemeenschap met God door onze Heer Jezus Christus. Ziet u er ook zo naar uit om verenigd te zijn met allen die zijn verschijning hebben lief gehad? Uit Jood en Heiden, van de vier windstreken van de aarde, om in gemeenschap der heiligen voor eeuwig verenigd te zijn met het Lam. Om in die vereniging God de eer en de glorie toe te brengen, die u op de aarde ook zo graag had toegebracht. Hier halen we de maat niet eens, en is alles met zonde bevlekt. Maar daar zal alles volmaakt zijn, eeuwig, bij God in zijn gunst en zalige gemeenschap. Zijn zoete vrede te mogen ervaren. Dan kunnen we daar hier alleen maar van stamelen. Maar het komt er wel aan. Houd maar moed. We zullen dan voor altijd bij de Heere zijn. Ontdaan van alles wat van ons is. Ontdaan van de zonde. Ontdaan van ons oude lichaam. Ontdaan van onze eigen ik. Het volkomen alleen en volkomen alleen God drie enig bedoelen. Eeuwige vrede en gemeenschap met elkaar. In de versen 4 en 5 krijgen we nog een inkijkje. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite. Zal maar zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Luistert u eens ook, in onze gemeente worden tranen geschreid. Niet iedereen wordt 80 jaar. Een vrouw, een moeder, een man, een vader, een kind, hij of zij is niet meer. Er worden tranen geschreid, begraafplaatsen, grafstenen. En elke steen getuigt van de vergankelijkheid. Van zo ontzaglijk veel verdriet. En er zijn ook grafstenen, ook in onze gemeente bij, van kinderen. Wat een rouw. Verdriet, jongens en meisjes, papa of mama is weggegaan, hij houdt niet meer van papa of mama. We weten niet waar die is. Wat kan er een verdriet zijn, elk huis een kruis, elk hart een smart. Tranen vanwege de gevolgen van de zonde. Ja, maar hier staat dat God de tranen van de ogen zal afwissen. Hoe? Wel, de dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, geen droefheid, geen gehuil, geen moeite, geen zorgen. Het zal allemaal voorbij gaan. En weet u waarom? Omdat de dood is verslonden tot eeuwige overwinning. En de zonde zal er niet meer zijn. En ook geen gevolgen meer van de zonde. En de zonde zal het veld moeten ruimen voor de eeuwige zaligheid en heerlijkheid. Dat zal wat zijn. Geen zonde meer van ongeloof. Niet meer ver afleven van de Heere, omdat ik hem uit het oog verloren ben. Geen gevolgen meer van de zonde. Geen moeite meer, geen verdriet. Misschien sterven wij voordat de Heer Jezus terugkomt. En zullen we eerst met onze ziel en later ook met ons lichaam bij hem zijn. Maar als we straks thuis mogen komen, dan zullen alle tranen van onze ogen worden afgewist. En Ruttefort die zegt daarover, dat doet hij met een zachte doek. Kom maar kind, de strijd is gestreden, het leed is geleden. En je krijgt de palmtak van de overwinning in je hand. Geen leed, geen verdriet meer, nooit meer. Maar eeuwige blijdschap zal op de hoofden zijn. Treuring en zuchting zullen voor eeuwig wegvlieden, verdwijnen. Dat komt nooit meer terug. En zeg niet dat het niet zal gebeuren. Want hij die het zegt en schrijft is de betrouwbare, getrouw en waarachtig, de ja en amen. En hij sprak tot mij, vers 6, het is geschied. Daar staat eigenlijk, het is volbracht, zoals we dat ook lezen bij de scheppingsdagen. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al een Heer. Het is volbracht, ook op de kruisheuvel van Golgotha. En het zal klinken ook aan het einde van deze bedeling. Het is geschied. God schrijft geschiedenis. En als je daarbij stilstaat, dan is dat zo'n troost. Elke traan die we hier op de aarde schrijven, elke pijn die we hier voelen, was reeds in de hemel bekend. We zingen het wel. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen nieuwe fles vergaard. Dat zijn slechts zoveel tranen, zoveel leed en pijn, als God heeft bepaald. Meer niet. Alleen wat hij goed voor mij acht in zijn wijsheid. Het is geschied, zal straks klinken. Dan is het gebeurd met deze aardse bedeling. Dan is er de heerlijke bediening die eeuwig duren zal. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Hij begint zijn eigen werk, hij leidt, hij zet het voort, hij bewaart, hij maakt en hij maakt zalig. En hij draagt door de wereld weeën heen en hij zal zijn werk voor mij voleinden. En dat staat er. Ook hoe hij het bedoeld heeft met deze aardse tijd, die voortgestuurd wordt naar de eeuwigheid. Dat is dan toch ook een troost, Gods voorzienigheid. Toevallig, joh. Hoor jij dat ook wel eens onderweg? Maar ik leef niet bij toeval. Want zelfs de haren van mijn hoofd zijn geteld. Ze kunnen wel vallen, maar niet zonder de wil van mijn hemelse Vader. Wat is dat dierbaar, gemeente, die trouwe vaderzorg. Echt waar, hij die gezorgd heeft dat ik stond in het boek van het leven van het Lam. Hij die mij aangezien heeft in de moederschat. Uit genade aangezien heeft in de tijd, zal mij tot in alle eeuwigheid bewaren. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, en ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voorniet. De Heer Jezus die sprak met een Samaritaanse vrouw. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis wel. En hij spreekt met haar over het levende water. En wie daarvan gedronken heeft, die zal in der eeuwigheid geen dorst meer hebben. En deze wateren van heil en zaligheid mag ik u verkondigen. En ze worden u allen aangeboden. De wateren van deze wereld, die kunnen uw hart nooit vervullen. Maar als je mag drinken van het evangeliewater, van de genade van God, die er is in de Heer Jezus Christus, onze Heere, dan verlang je naar meer. Hoe zal het daar zijn? Waar je eeuwig mag drinken uit de fonteinen van heil en van zaligheid. Als je zien mag op die heerlijke werkelijkheid om bediend te worden uit Christus en zijn eeuwige volheid. Aan God nooit genoeg. Van aan God genoeg en van God nooit genoeg. Om geleid te worden, ik bedoel dat eerbiedig, van de ene fontein van het heil naar de andere. En die heerlijkheid, die is weggelegd. Voor wie? Dat staat in vers 7. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Voor wie dus? Voor degene die overwint. En hoe moet ik toch overwinnen? Ik lig zo vaak onder. Ik verlies het zo vaak. De machten en de krachten zijn zoveel. De duivel, de wereld, het eigen ik. De boosheden in de lucht. Hoe moet het toch? Het kan toch nooit in eigen kracht? Maar Christus leidt door zijn werk en door zijn dierbare geest. Hij leidt tot grote overwinning. En in zijn opstanding ligt het zeker dat niet de dood, de duivel of de hel het laatste woord heeft, maar onze dierbare Heer Jezus Christus. Hij zit als overwinnaar, als hoofd van zijn gemeente, aan de rechterhand van zijn Vader. En daarom kan het lichaam nooit ten onder gaan, ook al is er een deel ervan nog in de strijd. En ook dat deel van zijn kerk dat nu nog in de strijd zal gebracht worden na de overwinning met het Lam. Om dan eeuwig kind te zijn. Dat waren we al, geadopteerd. Maar dan voor eeuwig thuis. Als een kind in het huis van God. We gaan de preek afronden, onze derde gedachte, de drang bij deze belofte. Want er zullen ook zijn die niet mogen ingaan, die niet zullen leven op de nieuwe aarde. Dat staat in vers 8. Maar de vreesachtigen, wat zijn dat voor mensen? In de grondtaal staat halfslachtige mensen. Mensen die hinken op twee gedachten. Wanneer er verdrukking komt, dan kiezen ze liever voor de makkelijke weg. Niet achter Christus aan, maar voor zichzelf. Voor het kiezen voor zichzelf het genot en de luxe van deze wereld. En daarna worden genoemd en de ongelovigen. Daar staat eigenlijk de onbetrouwbare mensen. Niet te vertrouwen. Dat zal toch niet gelden van ons, kerkmensen? Nou, eigenlijk geldt het van ons allemaal. Niet te vertrouwen. Alleen de geest van Christus maakt en houdt mensen oprecht voor God. En dan lezen we verder, en de gruwelijken, dat heeft te maken met mensen die een afgoderij doen. Doodslagers, hoereerders, dat spreekt voor zich. Tovenaars, afgodendienaars, dat gaat over magie. En mensen die tegenover de heilige God allerlei dingen stellen, die hun idolen zijn, die ze vereren, die ze verafgoden. En dan al de leugenaars. Daar horen ook bij de lasteraars, de roddelaars. Hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en van zilver. Het welk is de tweede dood. Aangrijpend, gemeente. Er zullen mensen buiten staan. Voor eeuwig. Dat mag ik vanmorgen niet verzwijgen. Omdat de Bijbel het ook niet verzwijgt. En wat zijn het voor mensen die buiten blijven staan? Is God dan zo hard voor die mensen geweest dat ze niet uitverkoren zijn? Nee, zo is het niet. Ik wil het als volgt samenvatten. Ze hebben niet gewild dat God hun koning zou zijn. Ze wilden liever bij de duivel horen, bij zijn handlangers, in hun wegen wandelen en doen wat de duivel behaagde. En wat behaagt hem? Dat we de zonde vasthouden en koesteren, dat we de waarheid niet lief hebben en zeker de Heer Jezus niet. Deze mensen hadden geen verbinding met de Heer Jezus. Hij was in dit leven, hun deel was in dit leven, daar hadden ze genoeg aan. Dat zijn de mensen zelfs in de kerk die met al hun rechtzinnigheid en zware praat het bloed van Jezus Christus onrein hebben geacht. Ze wilden hun eigen leven leiden. Ik moet en ik wil u in alle liefde met ernst waarschuwen. Want buiten Christus is geen leven. Dat staat er in vers 8. Buiten Christus is de dood, de verlorenheid, het eeuwig zielsverderf. U zult door eigen schuld verloren gaan en alleen door genade behouden worden. Zie dat maar eens bij elkaar te krijgen. En daarom ga ik eindigen met de woorden van Paulus. Uit 2 Korinthe 5 vers 20, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Gemeente, het gaat goed. Het gaat eeuwig goed. Het komt eraan. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar God zal zijn, alles en in allen. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Zal ik jou daar ook ontmoeten? Amen. We eindigen met dankzegging. Barmhartige en genadige God en Vader in de hemel. We zeggen uw naam hartelijk dank voor de boodschap van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Die eeuwige toekomst, dat nieuwe Jeruzalem wat is weggelegd als een erfenis voor al degenen die in u geloven. En mag dat vanmorgen voor al uw kinderen tot een rijke troost zijn. Mag hen dat aansporen om onbesmettelijk te blijven in deze wereld, ver van de zonde af te blijven, om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Die oude mens die altijd weer opkomt om die te doden, door de wapenen van die geestelijke wapenrusting aan te doen en u te volgen, zodat ze in dat nieuwe godzalige leven mogen wandelen en daarmee ook uw grote naam mogen verheerlijken en groot maken. Heere, wat is er een rijkdom die u geeft dat u een schepper bent en een herschepper bent, niet alleen van zondaarsharten, maar van de hele schepping. En geef toch dat wij allemaal, zoals we in de kerk aanwezig zijn, meeluisteren via het internet en de kerktelefoon, dat wij daar allemaal onderdeel van uit mogen maken. Dat we allemaal mogen behoren bij die scharen die niemand tellen kan. Schenkt u het geloof om tot u, de Heer Jezus, te vluchten. En neemt u al ons ongeloof en al onze twijfel, neemt u dat allemaal weg. Geeft u de Satan en de wereld geen plaats in ons leven. En wilt u die oude mens, dat zondige hart van ons doden. En zendt uw Heilige Geest, dat die mag wonen in ons hart. Heere, wilt u met ons zijn in het verdere van deze dag. Schenkt u ook uw zegen als we vanmiddag opnieuw in de kerk bijeen mogen zijn. Helpt u onze broeder die dan de dienst mag leiden. We dan mogen stilstaan bij uw hemelvaart. U bent naar de hemel gegaan om dat voorbereidende werk te doen. In de andere preek is het ons gezegd. Dan worden de stoelen klaargezet. Mag daar ook onze stoel bij staan. Heere, schenkt u onze broeder alles wat nodig is bij het leiden van de dienst. Wilt u daarin helpen en bijstaan, mag het een liefdedienst voor hem zijn. Wilt u ons in het verdere van deze dag bewaren voor de zonde en ons uw onmisbare zegen geven. Dat bidden wij u alleen om de Heer Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 68, daarvan het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68, vers 2. eindigen met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.